De lezende Marilyn Monroe. Mag ik niks anders zijn? Wat Marilyn Monroe met James Joyce Ulysses te maken heeft? Ze las het op een foto, maar gezien de reacties daarop was er geen ontsnappen aan haar pin-up imago. Geschreven en zelf voorgelezen door Maria Kager.
Een aantal jaar geleden was ik in Dublin. Ik nam deel aan het James Joyce Research Colloquium, een vierdaags onderzoeksseminar voor promovendi, georganiseerd door University College Dublin. Een van de sprekers was Declan Kybert, een eminent professor in de Ierse literatuur aan UCD. Hij gaf een lezing getiteld The Long Day Fades, The End of Ulysses, ter gelegenheid van zijn nieuwste boek Ulysses and Us, The Art of Everyday Living. Op de voorkant stond een foto van Marilyn Monroe die in een speeltuin Ulysses zit te lezen. Ik kende de foto niet en was geïntrigeerd. Wat zou Kybert te vertellen hebben over James Joyce en Marilyn Monroe? Een mooi onderwerp, veel spannender dan de presentaties waar we tot nu toe naar hadden moeten luisteren, zoals A Joycean Historiography of the Afterthought of Working with the National Library of Ireland's Ulysses Manuscripts. Kybert had zijn lezing met de hand geschreven en was zichtbaar nerveus. Dit nam me ogenblikkelijk voor hem in. In zijn verhandeling beargumenteerde hij dat Ulysses wisdom literature is. Het soort boek dat je laat zien hoe je moet leven, hoe je een mop vertelt, hoe je een maaltijd bereidt. Ulysses is in wezen een anti-intellectueel boek. Het gaat over de gewone levens van gewone mensen en Joyce zelf verwachtte dat die gewone mensen ook zijn roman zouden lezen op een dag. Dat dit niet het geval is, dat Ulysses de reputatie heeft gekregen van moeilijk boek, alleen geschikt voor heel intelligente, belezen en hoogopgeleide mensen, is Joyce's eigen schuld, vond Kybert. Dan had hij maar niet al die beruchte schema's de wereld in moeten sturen, met gedetailleerde uitleg van wat alles betekent. De vele symbolen, kleuren, organen, kunstvormen, verteltechnieken, Homerische parallellen en andere verwijzingen die hij in zijn hoofdstukken had gestopt. Daardoor werd Ulysses een roman om te ontcijferen in plaats van te lezen. De premisse van Ulysses en Us is dat Ulysses lang niet zo moeilijk is als wordt beweerd door wat de Joyce-industrie heet. Die industrie heeft gewone lezers weggejaagd. Dat vond ook wijlen Joyce's kleinzoon Stephen Joyce, die zich vreselijk kon opwinden over academici die deden alsof ze in dienst stonden van zijn grootvaders werk. When they say we've done so much for him, I think, what about the thousands, not to say millions of readers they scared off? All this crap they write. Terwijl, stelt Kybert, het is een uitdagende roman, maar iedereen met een beetje hersens kan het lezen. In deze context lijkt de omslag te zeggen, kijk beste mensen, als zelfs Marilyn Monroe Ulysses kan lezen, kunt u het ook. De bekendste foto van Marilyn Monroe is waarschijnlijk die waarop ze in een witte halterjurk boven een metrorooster staat. Deze foto was een publiciteitsstunt voor de film The Seven-Year Itch, geschoten voor een publiek van duizenden nieuwsgierige New Yorkers. Monroe ten voeten uit. Perfect gekapt en opgemaakt, op hoge hakken, uitdagend gekleed, speels, comfortabel met haar lichaam, lachend, met een vrolijk verleidelijke blik de lens inkijkend. De adembenemende, zelfverzekerde seksgodin van wie mannen overal ter wereld droomden. Dromen, nog steeds. De afbeelding van Monroe met Ulysses is anders. Waar je haar op de meeste foto's in zwarte, pastelkleurige en vooral witte kleren ziet. I like to feel blonde all over, zei ze eens. In strakke, nauwsluitende jurken waarin haar figuur goed uitkomt, draagt ze hier een eenvoudig gestreept, loszittend hemdje in primaire kleuren. Rood, geel, blauw. En een korte broek. Comfortabele kleren, niet per se sexy. Ze speelt niet met de camera. Ze lijkt niet eens door te hebben dat ze wordt gefotografeerd. Ze is in zichzelf gekeerd, heeft haar hand beschermend om haar knieën geslagen. Ze flirt niet met haar publiek. Ze leest. Dat is vooral wat deze foto anders maakt. Monroe, met een boek, Het domste, domme blondje aller tijden, de belichaming van stralende onbenulligheid die zich buigt over Ulysses, het moeilijkste boek dat ooit is geschreven, dat moet een grap zijn. Zo wordt de foto inderdaad gezien door veel mensen, als een grap. Wat willekeurige reacties van het internet.
More than likely, an accurate description of this picture would read, Marilyn Monroe poses with Ulysses on playground. Last page. Yeah, right. I had a hard time reading Ulysses, therefore there's no way Marilyn Monroe could understand it. She's just posing with a book. Etc.
Dit soort reacties zijn typisch voor alle foto's waarop Monroe iets anders doet dan er uitdagend en beschikbaar uitzien. Voor alle momenten dat ze liet merken dat ze meer wilde zijn dan een pin-up girl, een verleidelijke filmster. A sweet angel of sex, zoals de Amerikaanse schrijver Norman Mailer haar noemde in het seksistische boek dat hij over haar schreef. A Stradivarius of sex, gorgeous and forgiving. De vruchteloze feiten van Monroe's jeugd zijn wel bekend. Ze wist niet wie haar vader was, woonde een aantal jaar bij haar mentaal instabiele moeder en ging daarna van kindertehuis naar kindertehuis, van pleeggezin naar pleeggezin. Op haar 9e had ze al bij 10 verschillende pleegouders gewoond en op 6 verschillende lagere scholen gezeten. Als kind werd ze misbruikt. Toen ze haar strenggelovige pleegmoeder daarover vertelde, kreeg ze een pak slaag. Vlak voor haar 16e verjaardag ging ze van school om te trouwen. Haar toenmalige pleegmoeder, Grace McKee, kon niet meer voor haar zorgen of had daar geen zin meer in. Ze regelde een huwelijk met de buurjongen, zodat Monroe niet terug naar het weeshuis zou hoeven.
Grace McKee arranged a marriage for me, vertelt ze jaren later in een interview. I never had a choice.
Monroe, een kind nog, werd uitgehuwelijkt. Tot en met haar 15e had ze dus een rommelige schoolcarrière. Vanaf haar 16e kreeg ze helemaal geen onderwijs meer. Maar Marilyn Monroe was slim. Het is opvallend hoeveel van de regisseurs, de acteurs en actrices, de technici, de acteercoaches, de masseurs en visagistes die met haar gewerkt hebben, het woord genie in de mond nemen. Voor iemand die opgroeide in Hollywood en als kind vaak overdag in de bioscoop werd gedumpt zodat haar voogden even van haar af waren, is het niet verrassend dat ze haar zinnen op de filmindustrie zette als de manier om zich te ontworstelen uit haar ongelukkige huwelijk en haar onbevredigende werk in een fabriek. Monroe werd model. Ze speelde kleine rolletjes in slechte films. Ze nam acteerlessen, dictielessen, schermlessen, alles om meer kans te maken bij audities. Marilyn Monroe werd een moderne assepoester. Van arm, ongelukkig, ongewenst kind werd ze de grootste filmster die Hollywood ooit heeft gekend. Het beroemdste gezicht van Amerika. Van de wereld misschien zelfs. Minder bekend is dat ze haar hele leven bezig bleef zichzelf te verbeteren. Zichzelf het onderwijs te geven waar ze als kind naar verlangde, maar wat haar werd ontzegd. Toen ze nog op school zat, was Engels haar favoriete vak. Begin jaren 50 schreef ze zich in aan de universiteit en begon, in de avonduren, colleges over literatuur te volgen. Mensen vroegen zich af waarom ze nooit op feestjes verscheen, op borrels en op premières, vertelt ze in een interview.
It's simple. I was going to school.
Ze zou de rest van haar leven een grote, gulzige lezer blijven. Zo een die altijd een boek in haar tas stopt, voor ze de deur uitgaat. Want je weet maar nooit. En niks is erger dan opeens op een paar minuten kostbare leestijd stuiten en geen boek bij je hebben. Ik ken geen enkele andere beroemde filmster die zo vaak lezend is gefotografeerd. Er zijn tientallen, honderden foto's van Monroe met een boek in de hand of een dichtbundel. En veel collega's herinneren zich dat ze altijd zat te lezen op de set. Op het moment van haar dood bezat ze een bibliotheek met meer dan 400 titels, voor tonnen geveild door Christie's. Er vallen twee dingen op aan haar collectie. In de eerste plaats haar enorm brede belangstelling. Dichtbundels, romans, toneelstukken, geschiedenisboeken, boeken over politiek, psychologie, religie. Ze las wijd en ver. Van Plato tot Aristoteles, van Willa Cather tot Thomas Mann, van Gustave Flaubert tot Lewis Carroll, tot Elizabeth Bowen, tot Marcel Proust, tot Luigi Pirandello. Dit is de boekenkast van een nieuwsgierige, geïnteresseerde en leergierige geest. Van iemand die zich niet laat weerhouden door haar gebrek aan opleiding. Van iemand die haar literaire neus volgt en alles leest wat op haar pad komt. Maar wat ook opvalt, Munro's neiging om niet alleen meerdere boeken van dezelfde schrijver te kopen, maar vervolgens dieper in de achtergrond en het leven van de schrijver te duiken. Ze leest de romans van D.H. Lawrence, dan zijn gedichten, dan A Basic Study of His Ideas. Ze leest een verhandeling van Freud, ze leest zijn brieven, ze leest een biografie. De dichter Norman Rustin, een goede vriend van Munro, herinnert zich de eerste keer dat ze bij hem thuis kwam. Ze was niet opgemaakt. Hij herkende haar niet als de beroemde filmster die ze al was. Wat hem wel opviel, het eerste wat ze deed toen ze zijn appartement binnenkwam, was op de overvolle boekenkast afstappen om te kijken wat hij op de plank had staan. Ze trok een dichtbundel tevoorschijn en begon te lezen. Rustin woonde in Brooklyn Heights. Wie daar ook woonde was Truman Capote, eveneens een goede vriend van Munro. Capote is een rijke bron van anekdotes over zijn vriendin en eentje gaat zo. Op een dag, na afloop van de begrafenis van een gemeenschappelijke vriendin, vraagt Munro Capote om haar te helpen de paparazzi te ontwijken die buiten staan te wachten. Ze heeft geen tijd gehad om haar kapsel bij te kleuren en wil voorkomen dat er foto's gemaakt worden van haar donkere haarwortels. Poor innocent me, reageert Capote. And all this time, I thought you were a bona fide blonde. Nobody's that natural, antwoordt Munro. And incidentally, fuck you. Ja, want niet alleen was Marilyn Monroe niet dom, ze was ook niet blond. Op oude foto's, die van haar trouwdag bijvoorbeeld, of van haar eerste klussen als model, heeft ze bruin haar. Kastanjebruin. Donald Spodo, een van Munro's vele biografen, vertelt dat de directrice van het modellenbureau waar Munro stond ingeschreven, eiste dat ze blond zou worden. In tegenstelling tot een brunet kon een blondine in elke soort kleren en in elk type licht worden gefotografeerd. En daarbij, gentlemen prefer blondes. Ook moest ze haar wilde krullen laten stijlen, zodat haar een makkelijk hanteerbaar permanent ingezet kon worden. Dit was het begin van Munro's leven als blonde en in de jaren die volgden zouden haar haren steeds lichter worden, totdat ze het witte fenomeen werd dat we uit haar beroemdste films kennen. Munro werkte actief mee aan het creëren van haar nieuwe verschijning en het daarbij behorende publieke imago. Zij en haar vaste visagist Alan Snyder bleven eindeloos schaven aan haar uiterlijk, rommelen aan haar kapsel, nieuwe make-up technieken uitproberen, tot ze tevreden waren. Het kostte 5 à 6 uur om Marilyn Monroe te worden. Zonder make-up, zonder zorgvuldig geboetseerde haren, werd ze op straat nauwelijks herkend. Maar op den duur kreeg ze genoeg van haar iconische voorkomen. A sex symbol becomes a thing. I just hate to be a thing, zei ze in een interview. Ze was ontevreden over de filmrollen die ze kreeg toegewezen. Toen ze tijdens een persconferentie eens liet vallen dat ze Grushenka zou willen spelen in de gebroeders Karamazov, riep een journalist: spel die naam eens, Grushenka, Marilyn. Wat ze ook deed, het bleek onmogelijk om van haar imago af te komen. Ze kon overstappen van het oppervlakkige Hollywood naar de prestigieuze, intellectuele Actors Studio in New York. Ze kon vriendschappen aanknopen met schrijvers en dichters. Ze kon boeken lezen. Ze kon trouwen met toneelschrijver Arthur Miller, maar wat ze ook deed, spot, minachting en seksistisch hoongelach waren het gevolg. Iedereen lacht me uit. Ik haat het. Grote borsten, grote kont, zei ze eens. Mag ik niks anders zijn? Nee. Gezien de enorme hoeveelheid biografieën, wetenschappelijke studies, romans, essays en artikelen die er over Munro zijn verschenen, Cheryl Churchwell noemt haar in haar waanzinnig goede studie The Many Lives of Marilyn Monroe, een van de most written about people in the 20th century, is het opvallend hoe weinig er geschreven is over de foto van Monroe met Ulysses. Opvallend is ook dat er zelfs bij critici die de foto op een respectvolle manier bespreken, of die lijken te denken dat ze dat op een respectvolle manier doen, bedoeld of onbedoeld, neerbuigendheid in de stem doorklinkt. Bij Bas Heine bijvoorbeeld, die in Echt zien, literatuur in het mediatijdperk, een paar pagina's aan de Joyce-lezende Monroe wijdt. Hij noemt de foto grappig en aandoenlijk en beschrijft hoe Monroe met een blik van kinderlijke concentratie op haar gezicht in het boek kijkt. Mogelijk, schrijft hij, had Monroe Ulysses te leen gekregen van de toneelspeler Arthur Miller. Dat zou betekenen, vervolgt hij, dat ze op de foto vooral haar best zit te doen voor Arthur Miller. Dat ze wil bewijzen dat ze wel blond is, maar niet dom. Kuybert suggereert iets vergelijkbaars in een interview als hem gevraagd wordt waarom hij deze afbeelding op de omslag wilde. Hij mijmert over de foto. I presume this was around the time her other half was Arthur Miller, the playwright. Kuybert veronderstelt met een vergelijkbaar automatisme dat Monroe's boekkeuze wel met haar literaire vriend te maken moet hebben gehad. Zouden ze gelijk hebben? Had Monroe Ulysses van Miller gekregen of geleend? Kan ik daarachter komen, zoveel jaren later? Miller's bibliotheek is in het bezit van het Bergarchief van de New York Public Library. Ik mail de bibliothecaris en vraag of er een exemplaar van Ulysses tussen zit. Een paar dagen later krijg ik antwoord. Miller's collectie bestaat uit bijna 700 boeken. Maar, schrijft ze, Ulysses staat er niet tussen. Goed, oké, maar het zou nog steeds kunnen dat Monroe haar exemplaar van Miller leende en het nooit heeft teruggegeven. De bibliothecaris mailt vrijwel direct terug. Het exemplaar van Ulysses uit 1934, waarmee Monroe op foto staat, legt ze uit, wordt beschreven in een uitgebreide catalogus van de veiling die door Christie's is gepubliceerd. The Personal Property of Marilyn Monroe, Auction, Wednesday 27th and Thursday 28th October 1999. Voor ik haar terug kan mailen, schrijft ze nog een keer. Er staat geen aantekening bij dat het exemplaar van Ulysses van iemand anders is geweest. Gezien het feit dat Monroe ook Dubliners in bezit had, vervolgt ze, plus nog een grote hoeveelheid andere literaire hoogstandjes, ziet zij persoonlijk geen enkele reden om te geloven dat Arthur Miller een identiek exemplaar van Ulysses had dat op een of andere manier aan onze collectie ontsnapt is en aan haar is uitgeleend toen ze werd gefotografeerd. Sterker nog, de bibliotheek van Arthur Miller bevat niets van Joyce. Geen Dubliners, geen Portrait of the Artist as a Young Man, geen Finnegan's Wake, geen biografie, geen gebundelde brieven of essays. Niks dat erop duidt dat Miller ook maar enige interesse had in Joyce. Sterker nog, onder de 692 titels in Miller's bibliotheek zijn er slechts 69 boeken die niet over hemzelf gingen of door hemzelf waren geschreven. Was Miller een mulish? Ik ben een schrijver, geen lezer. Wat een verschil met de collectie van zijn ex. De foto waarop Monroe Joyce zit te lezen is gemaakt door Eve Arnold. Arnold was de eerste vrouw die in 1951 werd toegelaten tot het prestigieuze Magnum Collectief, nadat Henri Cartier-Bresson zijn bewondering voor haar werk had geuit. Ze is ook een van de weinige vrouwelijke fotografen die Monroe gefotografeerd heeft. Joycean Richard Brown heeft Arnold gevraagd naar de omstandigheden van de foto, schrijft hij in zijn artikel Marilyn Monroe Reading Ulysses, Goddess or Postcultural Cyborg. Dit is een zeer wetenschappelijk betoog vol onnavolgbaar jargon. Nodig misschien om te zorgen dat Browns collega-professoren zijn interesse in Monroe serieus nemen. Maar het is verfrissend respectvol jegens Monroe, de lezer. De achtergrond van de foto is interessant. In een brief uit 1993 schrijft Arnold aan Brown. Toen ik haar ophaalde, vroeg ik haar wat ze aan het lezen was. Ik wilde een beeld krijgen van wat ze zoal deed. Ze zei dat ze Ulysses in haar auto had liggen en al lang aan het lezen was. Ze hield van de klank en las het hardop aan zichzelf voor om het te begrijpen. Maar ze vond het pittig. Ze kon het niet achter elkaar doorlezen. Iedereen die Ulysses heeft gelezen, weet dat dit de beste manier is. In ieder geval de eerste keer. Stukjes hardop lezen om beter te begrijpen wat er staat. Het boek niet van begin tot einde lezen, maar het fragmentarisch benaderen. En dan zien hoe er langzaam patronen ontstaan. Er is geen enkele reden, concludeert Brown, om deze foto als iets anders te zien dan, quite literally, a picture of Marilyn reading Ulysses. Een gedachte-experiment. Wat als Munro haar eigen haarkleur nog had gehad? Kastanjebruin. Een heel ander plaatje. Bevrijd van alle seksistische, paternaliserende connotaties die we hebben bij blondines, zit daar dan gewoon een jonge vrouw een boek te lezen. Een boek dat voor ervaren lezers, zoals Munro, lekker uitdagend is. Of dit. Wat als Munro daar iets anders had zitten lezen? Wel blond, maar zegt dat ze Pride and Prejudice in haar handen had. Of To the Lighthouse. Zeker weten dat ze dan minder hoon over zich heen had gekregen. Het is juist omdat Ulysses zo'n symbool is van wat Brown demanding literary genius noemt, a kind of Everest for readerly intellectual achievement, dat Munro om deze foto belachelijk wordt gemaakt. Het is bedreigend, want hoeveel van de mannen die graag wegdromen bij foto's van Munro hebben Ulysses gelezen? De brief van Arnold aan Brown gaat zo verder. Toen we bij een plaatselijke speeltuin begonnen met fotograferen, haalden ze het boek tevoorschijn en begon ze te lezen, terwijl ik de film laadde. Natuurlijk fotografeerde ik haar. Het was altijd een samenwerking tussen fotograaf en onderwerp als het aan haar lag. Het kwam haast meer vanuit haar. De foto legt dus niet zomaar, of niet alleen, een rustmoment vast voor het begin van de officiële shoot, waarop Munro in een jurk met tijgerprint door het gras kruipt. Ze wilde, hoopte dat Arnold haar met boek zou fotograferen. Dat zou betekenen dat Munro hier performatief leest, een fenomeen dat veel aandacht krijgt de laatste tijd. Als Munro hier inderdaad uitsluitend performatief leest, heeft de knakker op Reddit, die schreef, an accurate description of this picture would read Marilyn Munro poses with Ulysses on playground, gelijk. Maar ik denk dat die twee dingen, lezen en lezend gezien willen worden, prima samen kunnen gaan. Munro wilde niet uit ijdelheid met Ulysses gefotografeerd worden. Ze hoopte dat mensen haar echt zouden zien, als iemand die meer is dan een lichaam, als iemand die van lezen houdt en van boeken, als iemand met geblondeerde haren en een ziel. Richard Brown eindigt zijn artikel met een verleidelijke fantasie. Wat als Munro na die foto van Eve Arnold Ulysses was blijven lezen en herlezen? Wat als ze terug was gegaan naar de universiteit, weer colleges over literatuur was gaan volgen? Wat als ze contact had gezocht met de eerste generatie academic Joyceans die in de jaren 50 hun werk begonnen? Wat als ze was gestopt met acteren en was blijven leren? Een positie als universitair docent had gevonden in some college on the Southern California coast? En, dankzij haar intelligentie, haar ongewone en rijke achtergrond, een unieke bijdrage had geleverd aan de studie van Ulysses. Ik zie het voor me. Ze loopt enthousiast, energiek heen en weer voor de collegezaal, loodst haar studenten scherp, altijd met humor, door de moeilijkste boeken uit de literaire kanon en daarbuiten. Ze staat stil, zet haar leesbril op en draagt met klinkende, sonore stem een passage voor. Uit Ulysses misschien, de beroemde laatste zin van Penelope, het hoofdstuk dat ze op de foto zit te lezen. And yes, I said, yes, I will, yes. Ja, een Munro-waardig beeld.